De Heer is waarlijk opgestaan. Met deze paasgroet, die door de eeuwen heen geklonken heeft in de christelijke kerken en christelijke kringen, wil ik jullie begroeten. En deze begroeting heeft te maken met de komende zondag. De zondag dat wij Pasen vieren. In tegenstelling tot het Joodse Pasen, het echte Pasen zou ik bijna zeggen, want dat was vorige week zondag. In mijn kalendertje, op mijn telefoon en op mijn computer, heb ik ook een Hebreeuwse kalender. En die Hebreeuwse kalender die gaf keurig netjes aan, afgelopen zondag was het Nissan de 15e, Pesach. Dus wij lopen een week achter op dit ogenblik op onze Joodse broers en zusters. Het grappige wil dat voor vandaag, het is vandaag zaterdag, onze zaterdag, voor de Joodse mensen de Shabbat. Voor deze dag staat er in mijn agenda weer een Joodse gedenkdag. En ik moest het even ontcijferen wat het was, want het is in de Hebreeuwse lettertjes. En ik las laatst dat Erasmus had gezegd dat de Hebreeuwse taal is te vreemd en het leven is te kort. En dat was voor hem de aanleiding om af te zien van een studie Hebreeuws. Hij was doorwinterd in de Griekse taal, geweldig in het Latijns. Hij sprak ook nog, net zoals elke Rotterdammer, Nederlands. Maar Hebreeuws ging hem boven het petje. Maar goed, hij had in die tijd natuurlijk geen internet en allerlei andere middelen die ons wel ten dienste staan, zoals de Strong's Concordance. En ik vind het altijd heerlijk om bezig te zijn met het Hebreeuws. En in mijn agenda staat voor deze dag, de zaterdag dus, dat is misschien, als jullie dit horen, gisteren, in het Hebreeuws geschreven, Shevi'i Shel Pesach. Die eerste twee woorden kende ik niet, Pesach herkende ik onmiddellijk. En ik dacht bij mezelf, wat raar. Wanneer is dat Pesach, Pesach? Paasfeest. Het was toch afgelopen zondag? En is het dan zaterdag weer Pesach? Nee, het is de zevende dag na Pasen. Daar gaan we straks iets over vertellen. Maar voordat ik dat doe, wil ik beginnen met gebed. Heer Jezus, ik dank u wel dat u onze zonde hebt gedragen en dat we dat niet alleen vandaag en gisteren en morgen mogen gedenken, maar 365 dagen per week. En als het een schrikkeljaar is, 366 dagen. Ik dank u, Heer, dat u dat gedaan hebt voor eens en voor altijd. En dat er een goddelijke omwisseling was. Dat wij onze misère mochten laten aan het kruis. En dat we mochten genieten van alle dingen die u van nature, van Gods wegen hebt gekregen. Gezondheid. Een gerechtvaardigd zijn. Een zondeloos zijn. Wat een heerlijke, heerlijke toekomst en wat een heerlijke heden hebben we hier, dankzij uw offer. Ik kan niet genoeg u prijzen en loven daarvoor, Heer. Halleluja. Amen. Jullie hadden in de inleiding al begrepen dat ik wilde praten over Pesach, over het paasfeest, natuurlijk. Maar ik wilde ook praten over de Joodse traditie van die zevende dag. Ik dacht, is dat wel bijbels? En jawel, het is bijbels, want in Leviticus 23 staat dat bij het paasfeest op de eerste dag een heilige dag is, maar ook op de zevende dag. Dan wordt er niet gewerkt, die dag is apart gezet. Dat is een heilige dag. En dat is dus die zevende dag. Wat wel Joodse traditie is, is dat er dan wordt gedacht en gepraat en gesproken over de doortocht door de Rode Zee. En dat is interessant. Jullie weten natuurlijk allemaal dat dat paasfeest werd gevierd binnen de huizen. Er werd een lammetje geslacht. Het bloed van dat lammetje werd aan de deurposten aangebracht. En de doodsengel ging voorbij. Die sloeg over. Dat is eigenlijk de betekenis van het woord Pesach. Overslaan. Die huizen werden dus overgeslagen. De huizen waar het bloed van Christus werd aangebracht, het bloed van het lam was aangebracht, die werden overgeslagen door de ellende die de Egyptenaren overkwam. En zo kunnen wij ook worden overgeslagen door alle ellende die ons land overkomt. Als we het teken van het lam dragen. Je weet ook dat ze de volgende dag, overladen met bezittingen, uit Egypte wegtrokken. Op weg naar het beloofde land. En je hebt gehoord dat Farao, ondanks de dood van zijn oudste zoon en ondanks alle ellende die hem was overkomen, toch besloot het volk Israël terug te halen naar Egypte. Ongetwijfeld om wraak te nemen op de dood van zijn eerstgeboren zoon. En dan heb je dat hele spannende verhaal van het oprukkende Egyptische leger en Israël. Dat als een soort kat in de nauw is. Aan de ene kant het oprukkende leger, aan de andere kant de zee. En dan komt het wonder. Die zee splijt zich. Die splijt zich en het volk Israël komt met droge voetjes aan de overkant. Een prachtig beeld ook van onze doop. We gaan door het water heen en dat water maakt scheiding. Scheiding tussen ons oude leven en het nieuwe leven dat ons te wachten staat. In het geval van Israël was het oude leven verbonden met slavernij. En dat is bij ons niet anders. Als je de Heer Jezus niet volgt, dan ben je een slaaf van de zonde. En als je Jezus wel volgt, laat je je dopen en kom je aan de andere kant uit in een nieuw leven. Nou was dat nieuwe leven in het geval van Israël niet bepaald het beloofde land. Ze kwamen terecht, ik vind dat Engelse woord altijd zo mooi, in de wildernis. Wij zeggen de woestijn. Maar in die woestijn werd wel gezorgd voor het volk Israël. En soms kan ik het me voorstellen dat je zelf het gevoel hebt dat je nog niet in het beloofde land bent. Die beloften liggen op je leven en je weet dat God in je leven is. Maar het is nog niet 100% zoals je denkt dat het zou moeten zijn. En dat klopt. Wij leven als het ware in de wildernis. Er wordt voor ons gezorgd, net zoals voor het volk Israël. Ze hadden te eten, ze kregen te drinken. Hun kleding was niet aan slijtage onderhevig. Ik herinner me nog dat Alvira dat als een soort angstbeeld zag opdoemen. 40 jaar lang dezelfde kleren. Er was een wolkolom die hen beschermde tegen het steken van de zon overdag. Er was een vuurkolom die hen warm hield in de nacht. Er was bescherming tegen omliggende volkeren. Maar het was alles behalve het beloofde land. Op de 7e dag na het paasfeest scheidde de Rode Zee zich. En toen ik dat las, dacht ik natuurlijk aan wat er gebeurde op het enige echte unieke Pasen, dat Jezus stierf. Eigenlijk stierf Jezus de dag voor Pasen. Het paaslam werd geslacht voordat het avond werd. Dus op Nissan 14, Nissan 15 is het paasfeest. En toen de Heer Jezus stierf, toen was er ook een scheiding. Niet de Rode Zee, maar het voorhangsel scheidde zich. Waardoor de troon van God zichtbaar werd. En daarom vond ik het plaatje dat Bert in de mannengroep deelde zo geweldig mooi. Bij de uitnodiging om te gaan luisteren naar deze preek heb ik dit plaatje meegestuurd. Zodat je, als je dame bent, niet thuis om opheldering hoeft te vragen, zoals dat zo fijntjes door Paulus geschreven staat. Het is een mooi plaatje, omdat het plaatje het gezicht biedt vanuit het heilige der heiligen, dus vanuit Gods positie, naar buiten. En dan zie je door het gescheurde gordijn de drie kruisen op Golgotha. Geografisch kan dat niet, maar het is een mooi beeld. God verlangt naar wat er gebeurd is op Golgotha. In de Hebreeënbrief staat dat dat voorhangsel het vlees is van zijn zoon. Hebreeën 10 vers 20. Het voorhangsel scheurde. Daarmee werd aangegeven dat het vlees van de Zoon van God scheurde. Het vlees van God zelf. Zo sterk was het verlangen van God de Vader om met ons in contact te komen, dat hij zijn enige geboren zoon gaf voor ons. En als ik nadenk over dat gescheurde vlees, dan kom ik automatisch terecht bij het verbond tussen God en Avraham. Wij zeggen Abram. Het was nog niet Avraham, er was nog geen he in de naam. Het was tussen God en Avraham. En dat wilde ik gaan lezen, want het heeft alles te maken met die scheiding. We hebben het over de scheiding van de Rode Zee. We hebben het over de scheiding van het voorhangsel dat Gods vlees zelf is. En nu gaan we praten over een verbond. De eerste keer dat er gesproken wordt over een verbond tussen God en Avraham, de vader der gelovigen. We kunnen het lezen in Genesis 15 en dat ga ik ook doen. Voordat we dat gaan doen, kijken we wat er aan vooraf ging. Want vaak is het belangrijk om de context, het geheel van het verhaal te bekijken. Je weet dat Abraham was vertrokken uit het huis van zijn vader en uit het land van zijn vader. En hij was vertrokken naar het land dat God hem zou wijzen. En hij werd daarbij vergezeld door zijn neef, Lot. Nou is dat woord Lot een beladen woord, want het betekent sluier of bedekking. En in de tweede Korintiërsbrief, en dan hoofdstuk 3... en vanaf vers 15 kun je lezen dat een sluier te maken heeft met de wet, een bedekking. Zo vaak de wet wordt voorgelezen, komt er een bedekking over de mensen die luisteren. En in het verhaal van Abraham komt het voor dat Lot zich op een gegeven ogenblik gaat afscheiden, daar heb je dat woord weer, van Abram. Hij vertrekt naar Sodom en Gomorra, je kent dat hele verhaal. En daardoor komt Abram als het ware in een nieuwe levensfase. De bedekking wordt weggenomen. De bedekking van de wet. Wat heeft dat te maken met dat hele verhaal? De wet is gebaseerd op de gedachte dat je iets moet verdienen om een zegen te krijgen. Als je je houdt aan alle regeltjes, het lijkt een beetje op het coronaverhaal, als je houdt aan alle regeltjes, dan ben je gevrijwaard van allerlei ellende. Maar God heeft een ander plan met ons. Het is een plan van genade. Het is een plan van eenzijdige zorg voor jou. Een zorg die jij niet kunt verdienen. Dus laten we even de symboliek volgen. Lot is weg uit het leven van Abraham. Maar op een gegeven ogenblik wordt Lot met alle inwoners van vier steden krijgsgevangen gemaakt. En dan treft hem dus een niet begerenswaardig Lot. Grapje. En wat er dan gebeurt is heel bijzonder. Dan gaat Abraham met zijn geoefenden, staat er dan in hoofdstuk 14, vers 14, mensen die in zijn huis geboren waren, ze waren geoefend in de strijd, met 318 man achter de mensen aan die de bevolking van Sodom en Gomorra en nog twee steden gevankelijk hebben afgevoerd. En het is helemaal in het noorden van het huidige Israël dat hij hen inhaalt en verslaat en alle gevangenen bevrijdt. Je zou dus kunnen zeggen, Abraham komt daar in de bevrijdingsbediening. En niet zo'n beetje ook, de bevolking van 4 volledige steden werd bevrijd. Dus de bedekking van de wet is weg. Abraham mag gaan leven vanuit de genade. En dan gaat hij met 318 man een overwinning halen. En dat getal 318, dat is ook het getal van de naam Eliezer. Eliezer betekent Gods hulp. Dus hier kun je zien dat je met Gods hulp verder komt dan met de wet. En hij ontmoet daarna, Abraham ontmoet daarna, de koning van de vrede, de vredevorst, de koning van Shalom, Melchizedek. Ik ga daar niet verder op in, dat is een heel verhaal op zich, maar je begrijpt dat die vredevorst een voorafschaduwing is, of misschien wel de vleeselijke verschijning van Jezus voordat hij geboren werd in Bethlehem. De vleeselijke verschijning van Jezus aan Abraham. Melchizedek heeft geen ouders. Er staat niet waar die ineens vandaan komt. Hij is de koning van de vrede en hij brengt brood en wijn. Hij viert de verbondsmaaltijd met Abraham en hij zegent Abraham. Gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. Wat een fantastische bevestiging van de bevrijdingsbediening van Abraham. En dan komt dat hoofdstuk 15. In hoofdstuk 15 komt de Heer, het woord des Heeren, tot Abraham. En dan belooft de Heer, Yahweh, Abraham van alles. Maar Abraham zegt dan, maar Heer, ik heb niet eens een kind om als erfgenaam al die prachtige beloften over te nemen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan zegt God, en nu ga ik lezen in Genesis 15 en ik begin te lezen, eventjes spieken. Ik begin te lezen bij vers 9. En hij, dat is God, zeide tot hem, Abraham, haal mij en dan komen er 3 dieren. Een 3-jarige jonge koe, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram en 2 vogels. Een tortelduif en een jonge duif. Even opletten, dit zijn dus 3 dieren die later in Leviticus worden omschreven als offerdieren. Alle 5 trouwens. Die zoogdieren zijn allemaal 3 jaar oud. Je weet dat de Heer Jezus een bediening heeft gehad op aarde van 3 jaar. Dus alle 3 deze dieren verwijzen naar Jezus. Maar ook die duiven verwijzen naar Jezus. Duiven hebben te maken met boven, met de hemel, wat van boven op aarde komt. Zoals Jezus vanuit de hemel naar de aarde kwam. Ik ga verder met lezen bij vers 10. Abraham haalde die alle voor de Heer. En wat doet hij dan? Hij deelt ze midden door. De scheiding. Hij deelt ze midden door. En legde de stukken tegenover elkaar. Dus aan de linkerkant de ene helft, aan de rechterkant de andere helft. En zo 3 dieren die dus door midden zijn gesneden, als een soort pad tegenover elkaar. En de vogels aan de ene kant de een, aan de andere kant de ander. En dan gaat het vooral even verder, dat is even niet van belang. Maar wat gaat er gebeuren op een gegeven ogenblik als die dieren daar liggen? Dan staat er toen de zon was ondergegaan, vers 17... en er dikke duisternis was. Zie, een rokende oven met een vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Dus wat gebeurt er? Abram valt op een gegeven moment zelfs in slaap, maar God blijft alert. En die stuurt een brandende oven en een vurige fakkel tussen die dieren door. En op die manier sluit hij een verbond met Abram. Die oven heeft altijd te maken met het oordeel van God. Een oven, je weet, in een oven zit een heel warm vuur. En een oven kun je wel gebruiken voor positieve dingen. Je kunt er brood in bakken. Je kunt er ook edelmetaal, zoals goud en zilver, in zuiveren. Dus er is altijd een positieve uitwerking van zo'n oven. Maar het is wel een oordeel. Het is een zuivering. Het doet pijn. En die zuivering die gaat dwars door die dieren heen. Dat oordeel gaat dwars door die dieren heen. En dat is natuurlijk. Natuurlijke verwijzing naar wat er met de Heer Jezus gebeurde. Het oordeel Gods ging dwars door hem heen. Dwars door hem heen. Maar er is ook een fakkel. En die fakkel is te alle tijden een verwijzing. En je kunt dat nalezen bijvoorbeeld in Openbaringen 4 vers 5. Dat is een verwijzing naar de geest van God. Datzelfde woord voor fakkel, lapiet, wordt gebruikt in het verhaal van Gideon, waar Muriel zo prachtig over gesproken heeft. Je weet wel, die vurige fakkels in die vazen. Een verwijzing naar het licht. Een verwijzing dus naar Jezus. Ik ben het licht der wereld. Maar ook een verwijzing naar de Heilige Geest. Dus toen het oordeel over Jezus kwam, kwam ook het pad vrij voor de Heilige Geest. En daarmee preluderen we, kijken we al vooruit naar Pinksteren. We zijn aan het voorsorteren voor Pinksteren. Want Pinksteren en Pasen is één feest. Er is een uitdrukking in het Nederlands. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, ga ik het doen. Dat betekent, ik ga het nooit doen. Maar bijbels gezien zijn Pasen en Pinksteren één feest. Bij Pasen komt het oordeel van God dwars door het vlees van God. In het verhaal van Abram was het vlees van Abram. Het waren de dieren die door Abram werden gegeven. In het geval van de Heer Jezus is het vlees van God. Hij geeft zijn eigen vlees. En zijn oordeel gaat dwars door het vlees van zijn eigen zoon. Zodat wij zouden kunnen leven in het licht van de Heilige Geest. En zo is deze zevende dag na Pesach een tzikron. Een gedenkdag. In het woord tzikron zit het woord Zecharia. Zich herinneren. En daarom hoort het ook bij ons. Dat woord tzikron. En als we nu nog even teruggaan naar dat voorhangsel in de tempel, naar het verlangen van God, zoals dat in dat plaatje dat Bert rondzond zo duidelijk zichtbaar werd. Dat verlangen van God naar jou, naar mij. Wat zijn wij dan bevoorrecht dat we dat mogen meemaken? Wat zijn wij bevoorrecht om juist in deze tijd dat we geïsoleerd van elkaar zijn, dat we zeggen we moeten in quarantaine, dat wij niet onderhevig zijn aan quarantaine. Wij mogen te alle tijden bij God komen, want Hij verlangt naar ons. En we mogen ons herinneren dat door het offer van de Heer Jezus wij een intieme, eeuwigdurende, altoos aanwezige band hebben met de Heilige Geest die in ons woont. Het Pesach blikt vooruit naar het Shavuot, naar de komst van de Heilige Geest. En zo wil ik jullie zegenen met die inwonende aanwezigheid van de Heilige Geest. En verblijf je met mij, ook in deze tijd van afzondering, in het feit dat we nooit meer afgezonderd hoeven te zijn van onze goddelijke Vader. dat we nooit meer hoeven te roepen wat Jezus riep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? God is naar ons toegekomen en hij heeft de weg gebaand, dwars door zijn eigen vlees, tot eer en glorie van Jezus' naam. Wees gezegend, wees tot zegen, verblijd je. De Heer is waarlijk opgestaan. Amen.